Ja, vergeven. Allereerst moet ik bekennen dat het gemakkelijker is om erover te spreken dan om de vergeving zelf in de praktijk te brengen. Daar zit een wereld van verschil tussen. Vergeven. Hoe en wat? En vergeven ligt duidelijk in de relationele sfeer, want we komen in ons dagelijks leven overal mensen tegen. Je ontkomt er niet aan. We hebben familie, vrienden en kennissen. Maar we ontmoeten ook mensen die we niet kennen. Op straat, in het verkeer, in wachtkamers, waar niet. En waar mensen elkaar tegenkomen, kan van alles misgaan. Een goede onderlinge sfeer kan snel door woord, gebaar of daad verdwijnen. En hele families worden soms uit elkaar gedreven. Het staan op je rechten, het per se gelijk willen hebben, dat zorgt vaak voor veel ellende. Niet voor alleen voor de persoon waar het om gaat, maar ook voor zijn omgeving. En het kan uitgroeien tot een groot conflict dat je niet meer in de hand kunt houden. En hoe vaak gaat de kern van het conflict niet verloren in het heetst van de strijd. Maar de nawerking blijft. En in het kerkelijk leven is het vaak niet veel beter. De weg terug, de drempels te hoog. En zo komen we bij ons thema. Vergeving, oftewel de man die net verjaan boer. Zo in de tijd rond de 4e en de 5e mei worden er altijd weer herinneringen opgehaald uit de Tweede Wereldoorlog. Want er zijn in deze oorlog aan beide kanten verschrikkelijke dingen gebeurd. Door verantwoordelijke mensen, maar ook door de gewone man. Is daar vergeving voor? En wat houdt dat in? En wanneer moet je vergeven? En wanneer niet? Is vergeving begrip opbrengen voor wat een ander ons aandoet? Of een generaal pardon, zoals bijvoorbeeld in Colombia met de FARC? Of komt er meer bij kijken? Is vergeven eenvoudig iemand iets niet kwalijk nemen, niet zo erg vinden en doen alsof er niks gebeurd is? Zand erover. Maar dit alles heeft heel weinig te maken met dat Bijbelse vergeven. Dat is iemand de kans geven door te leven, dat komt er dichterbij. Ondanks wat er is gebeurd. Alleen vergeving kan een nieuw begin maken in wat er vastgelopen is tussen de mensen. En dat mag de basis zijn voor vergeven. Zodanig dat de slechte daad van de ander een nieuw begin niet in de weg staat. Maar hoe doe je dat? En om daarop een antwoord te vinden, volgen we een verhaal zoals de evangelist Matthäus het vertelt. Inleiding tot het verhaal van vandaag is de vraag van Petrus: Heer, hoe vaak moet ik vergeven als iemand mij telkens opnieuw kwaad doet? 7 keer... En ja, Petrus kan dat nu wel goed genoeg vinden, maar Jezus vermenigvuldigt het even 70 keer. Is dat in onze samenleving wel mogelijk? Zo vaak? Dat is toch grenzeloos vergeven? Hoewel, grenzeloos. Want als we letten op de eerste schriftlezing, zien we dat Jezus met een woordspeling begint. Een woordspeling zich tegen het verhaal van Lamech afzet. Alles draait hier om het getal 7. Het getal van de volheid, volmaaktheid. En Lamech verkondigt eigenlijk de volmaakte wraak. 77 keer, altijd durend. Kom maar niet bij hem in de buurt. En Lamech overdrijft verschrikkelijk. Maar het mooie is, dat kan Jezus ook. 7 × 70 is 490 keer vergeven. Dat is nogal wat. En dan denk ik, Heer, wat maak je het Petrus en wat maak je het ons toch moeilijk? Ik denk dat Jezus Petrus iets duidelijk wil maken. Dat die weg van Lamech voor zijn navolgers een doodlopende, een heilloze, een gevaarlijke weg is. En met zijn antwoord zet Jezus Lamech eigenlijk met zijn wraakgevoelens buitenspel. En daardoor wordt het begrip 7x70 betrekkelijk. En een verhaal kan de zaken dat duidelijk maken. Daarom komt er ook een verhaal achteraan. En het speelt zich af in de wereld van het grote geld. Alle verhoudingen zijn in eerste instantie puur en puur zakelijk. Zo vertelt Matthäus het verhaal. Dat lees ik. Een koning wil dat zijn dienaren al hun schulden aan hem terugbetalen. En één voor één laat hij de dienaren bij zich komen. En er wordt ook een man bij hem geroepen die hem vele miljoenen schuldig is. De man kan niets terugbetalen. De koning zegt, verkoop die man samen met zijn vrouw en zijn kinderen en al zijn bezit. Dan krijg ik nog iets terug. Einde citaat. Als een soort notulist. Maar het verhaal van Jezus kan best langer zijn geweest. En de beelden volgen elkaar in snel tempo op. Er is een koning en die wil weten hoe het er met zijn onderdanen voor staat. Financieel te verstaan. Of de belastingen op tijd zijn betaald. En dan worden de mensen één voor één voorgeleid en vindt er afrekening plaats. En dat geeft altijd weer de nodige spanning, die blauwe envelop. En dan is daar die ene, die de dagen vooraf gerekend en gerekend heeft. Die alles heeft opgeteld en weer afgetrokken. En hij weet dat de berekeningen bij lange niet kloppen. En dan staat hij daar met kloppend hart in de rij. Met een enorme schuld van miljoenen euro's. Een schuld die hij onmogelijk kan verdoezelen, laat staan, betalen. En als hij dan voor de koning staat, is hij ten einde raad. En op de vraag van de koning alsof hij de schuld alsnog kan en wil voldoen, blijft hij het antwoord schuldig. De schuld is te groot, te immens. En hij is niet bemachtigd de schuld ooit af te lossen. Maar zaken zijn zaken. En betaald moet er worden. Dat geldt voor iedereen. Vandaar dat de koning bevel geeft deze man als slaaf te verkopen, samen met zijn vrouw en kinderen. En alles wat hij verder bezit, komt in de verkoop. Want als hij niet kan afrekenen, dan zal de koning wel met hem afrekenen. En is dat niet de gewone gang van zaken in de wereld van het geld? En dat beseft de man ook heel goed. Want wat hij gevreesd heeft, komt nu uit. En ja, nou kun je wel aanvoeren dat de zaken de laatste jaren minder gingen. En dat zijn economische neergang alles te maken had met een wereldwijde crisis, enzovoort, enzovoort. Maar deze man is geen vreemde in de financiële wereld. Hij weet heel goed dat daar weinig of geen begrip is voor financieel falen. En dan lees ik Matthäus 18, vers 26 en 27. Maar de dienaar knielt voor de koning en diep gebogen blijft hij liggen en zegt, heb alsjeblieft geduld met mij, ik zal je alles terugbetalen. En de koning krijgt medelijden met de man en zegt, ik laat je gaan. Je hoeft dat geld niet meer terug te betalen. Einde citaat Matthäus. De dienaar gaat diep door het stof om mogelijk een adempauze te krijgen om het tij te keren. Hij valt op zijn knieën. Heer, geef mij uitstelling van betaling en ik zal u alles terugbetalen tot de laatste cent. En daarmee belooft hij het onmogelijke. De schuld is daar te groot voor, te immens. En het wordt muisstil in de zaal. En op dat moment, op dit moment kantelt het verhaal. We mogen niet vergeten dat dit verhaal een gelijkenis is. En de eerste helft van het verhaal is puur zakelijk. De harde realiteit van het leven. Maar in het vervolg verdwijnt die zakelijke kant en het wordt bevrijdend evangelie. Want de koning kreeg medelijden met zijn dienaar. Hij werd met innerlijke ontferming bewogen bij het zien van deze trieste figuur. Geroerd, medelijden, begrutschen. Woorden die in het Hebreeuws dezelfde betekenis hebben als baarmoeder. Het is bijna een moederlijke beschrijving van God. Het komt uit de buik als vanouds het gevoelscentrum. En over de koning kwam daardoor een gevoel waardoor hij de wetmatigheid van de economie verbrak. Hij doorbrak het. Alle verhoudingen werden nu heel anders. Niet meer de heer-slaafverhouding, maar mens tegenover mens. Dat door je hart te laten spreken. En dat is genade die bevrijdend werkt. Maar het Bijbelverhaal gaat dieper. Het laat er geen misverstand over bestaan dat ook wij gelovigen elkaar zouden moeten vergeven. 7 keer, want 7 is het getal van de volheid. En Jezus had Petrus kunnen antwoorden dat dat ruim voldoende zou zijn. Maar Jezus gaat een stap verder. Niet 7 keer, maar 7 keer 70. Zeg maar altijd en grenzeloos vergeven. En daar maar, zoals gezegd, verdwijnt Lamach uit de wereld. Assertief zijn. Komt iemand je te na, pak hem terug voordat hij over je heen loopt. Als je in je recht schijnt te staan, is er ook sprake van vergelding. Het mechanisme van kwaad met kwaad vergelden. En zien we dat in onze wereld niet overal gebeuren. Dichtbij en in de wereld rondom. Berichten die dagelijks via krant, radio en tv onze huiskamers binnenkomen. Maar dat lezen we niet in de gelijkenis. Want de koning in ons verhaal is God. En de dienaar staat voor ons allen. In Psalm 103 wordt David God bezongen als iemand die mild is, goede tieren en barmhartig en die onze fouten vergeeft, ondanks alles wat er in ons leven is gebeurd. Maar het beeld maakt ook duidelijk dat er aan vergeving een prijskaartje hangt. Want de koning ziet niks van zijn geld terug. Hij moet verder leven met verlies, op onszelf toegepast. De mens die vergeeft, blijft al zitten met leed wat hem is aangedaan. We moeten verder soms met krassen op onze ziel. Want vergeven is niet vergeten. En daarom gaat het verhaal ook verder. Ik lees in Matteüs 28 tot en met 30... Als de man naar buiten gaat, ziet hij een andere dienaar van de koning. En die ander is hem nog een paar duizend euro schuldig. Hij grijpt hem bij de keel en zegt, nu betalen. En de ander knielt voor hem neer en zegt, heb alsjeblieft geduld met mij. Ik zal je later alles terugbetalen. Maar de man zegt, geen sprake van. En hij laat de ander opsluiten in de gevangenis totdat die al zijn schulden heeft terugbetaald. Einde citaat. Ja, zo komt bij het verlaten van het paleis de dienaar een collega tegen die hem een kleine som schuldig was. Het is maar een klein bedrag in verhouding met zijn eigen schuld, een klein bedrag. Een schuld die te over te zien is. En hij greep zijn collega bij de keel en zei: betaal me datgene wat je me schuldig bent. Maar die ander viel op zijn knieën en smeekte: geef me uitstel. En ik zal betalen wat ik terug heb gegeven. Eigenlijk zijn het precies de woorden die in het paleis zijn gezegd. Maar hij laat de ander wel opsluiten in de gevangenis, totdat alles is terugbetaald. En na wat er bij de koning was gebeurd, was er eigenlijk maar één antwoord mogelijk. 1. De collega zijn schuld vergeven, vrijschelden, op zijn minst uitstel van betaling geven. Maar dat alles werd botweg geweigerd. En de collega verdween in de gevangenis totdat hij alles had betaald. Maar dit tafereeltje speelde zich wel af op straat. En ja, op straat heb je getuigen. Getuigen die wisten wat er op het paleis was gebeurd. En ze brachten de koning van alles op de hoogte. En toen liet de koning de dienaar opnieuw bij zich komen om verantwoording af te leggen voor zijn gedrag. En omdat de dienaar geen medelijden had betoond met zijn collega, werd hij door een woedende koning overgeleverd aan de beulen van de gevangenis. Totdat de hele schuld zou worden betaald. En vergeven in de Bijbel is een centraal gegeven. Op alle plaatsen vinden we dat in de Bijbel terug. In de brief van Paulus aan Efeze staat: wees goed voor elkaar en vol medeleven en vergeef elkaar zoals God u in Christus heeft vergeven. Hier had de gelijkenis kunnen eindigen. Maar dan zegt Jezus: zo zal mijn hemelse Vader met een ieder van jullie doen, als je je broeder en zuster niet van harte vergeeft. En dan staat er: van harte. Dat sluit ook aan bij een bede vanuit onze Vader: vergeef onze schulden zoals ook wij hebben vergeven die ons schuldig zijn. We moeten het gedaan hebben voordat onze hemelse Vader ons ruimhartig vergeeft. En dat is lang niet even makkelijk, maar toch onze verantwoordelijkheid. Want in Genesis 1 zegt God: laat ons mensen maken die ons evenbeeld zijn, die ons op ons lijken. Wij moeten lijken op de koning uit ons verhaal. En die opdracht kan soms heel zwaar zijn. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven. En dat zijn best moeilijke woorden voor hen die moeilijk kunnen vergeven. Want hoe moet je dit nu dichterbij brengen? En boven het Friese Bijbelgedeelte staat: de man die net verjaan woe, niet wilde. En soms kan het leed zo overweldigend zijn dat het begrip vergeven een fata morgana wordt. Als voorbeeld hiervan een kleine anekdote uit het leven van Simon Wiesenthal. Zijn levenswerk bestond uit het opsporen van nazi-misdadigers. Opgesloten in een concentratiekamp maakte Wiesenthal de verschrikkelijkste dingen mee, van nabij. Hij werkte daar in een hospitaal. En op zekere avond werd hij bij een jonge SS'er geroepen, Karel. En deze Karel had hem de gruwelijkste dingen, gedaan en dat vertelde hij. Hij vertelde de gruwelijkste dingen die hij had gedaan. Een lange biecht, want hij was heel erg ziek, een lange biecht in het aanschijn van de dood. En al die lange verhalen over al die ellende vraagt deze SS'er om vergeving. Notabene, uit de mond van een Jood die zelf slachtoffer was van al die Duitse praktijken. Simon was opgestaan. Hij had de kamer verlaten, zonder woorden. Hij had op dat ogenblik geen antwoord. En hij zal ook wel niet de laatste zijn. Want wat kan dat toch soms moeilijk zijn, om sommige gevallen zelfs misschien onmogelijk. en 490 keer vergeven, is toch wel een beetje te veel voor een mens. Laten we maar eerlijk zijn. Want vergeving vindt ook vaak niet in één moment plaats, maar ligt vaak in de toekomst. Maar je mag er wel naar streven om steeds te vergeven. Gesteund door het gebed, vergeef onze schulden. Gelijk ook wij vergeven die ons schuldig zijn. Amen.